Ik ben Pia Dijkstra, Tweede Kamerlid voor D66. En de komende tijd ga ik elke twee weken met mensen in gesprek over medisch-ethische thema's. Over het begin en het einde van het leven en alles daartussenin. Medische ethiek is belangrijker dan ooit. In de zorg wordt steeds meer mogelijk. Technologie ontwikkelt zich razendsnel en opvattingen over leven en dood veranderen in de samenleving. En de politiek bepaalt voor een belangrijk deel wat er wel en niet kan in medisch-ethisch opzicht. En als Tweede Kamerlid voer ik daarom voortdurend gesprekken met mensen over ingewikkelde onderwerpen die mensen vaak persoonlijk raken. Ik maak je in deze podcastserie graag deelgenoot van deze gesprekken. En in deze eerste aflevering, Op tijd dood, is Henk Blanke te gast. Henk is journalist en Parkinson-patiënt. En heeft uitgesproken opvattingen over het medisch-ethische thema van deze eerste aflevering, namelijk euthanasie en dementie. Welkom Henk. Wij tutoyeren elkaar, een beetje ook oud-collega's als journalisten.
Als vastgenoten, ja.
Ja, precies. Ja, heel fijn dat jij hier bent, want jij bent ziek. Ja. En toch ben je hier. En die ziekte belemmert je ook behoorlijk. Kan jij iets meer vertellen over wat het betekent om Parkinson te hebben, de ziekte van Parkinson?
Ja, de Parkinson is een hersenziekte. Delen van je hersenen worden afgebroken. Dat gebeurt bij iedereen trouwens, hoor. Alleen bij mij wat sneller. Ik heb het nu een jaar of acht, bijna. Ik loop moeilijk, ik loop met een stok. Ik val geregeld van mijn fiets of als ik uit de bus stap. Op Curaçao nog gebeurt, waar ik net vandaan kom. Ik praat moeilijk, zoals nu misschien wel blijkt. Moeilijk in elk geval dan vroeger. En ik heb een grote kans als Parkinson-patiënt om ooit te gaan dementeren. Dat is iets waar je als Parkinson-patiënt gewoon rekening mee moet houden.
Ja.
Daar moet je over nadenken.
Nou, je hebt een boek geschreven over je Parkinson. En ik heb dat gelezen. En behalve dat je waanzinnig mooi schrijft en heel goed schrijft, geef je ook een beeld van dat hebben van die ziekte. Waar je ook nog wel in relativeert. En tegelijkertijd geef je aan wat je allemaal belemmert. Hoe kan het dat je daar zo mee omgaat?
Nou, dat is niet heel makkelijk uit te leggen. Ik heb laatst tegen iemand gezegd dat ik het niet had willen missen, zelfs. Die ziekte. En dat is natuurlijk alleen maar omdat ik in de gelukkige positie ben en ik kan schrijven. Als ik niet zou kunnen schrijven, als ik timmerman was geweest of slager, had ik mijn vak niet kunnen uitoefenen en had ik geen alternatief gehad. Maar omdat ik ziek ben en daarover kan schrijven, ontleen ik er heel veel goede dingen aan. En dan wordt het ook wat makkelijker om de humor te zien. Hè. Het is een soort van slapstick soms. Zoals je struikelt, zoals je voor de honderdste keer een telefoon laat vallen. Maar los van dat hele lichte, van dat hele kleine. Mm-hmm. Het is iets wat ik toch niet had willen missen. Ondanks dat het natuurlijk in heel veel opzichten een verschrikkelijke ziekte is. Er zit ook heel veel mooie kanten aan.
Wat? Oh ja, ik vind dat toch lastig hoor, om te begrijpen dat je zegt ik had het niet willen missen. Want had je misschien niet ook zonder dat je die ziekte kreeg je wel een mening kunnen vormen over, over bijvoorbeeld dementie of wat het is om met een ziekte te leven? Of kan je dat alleen maar als je het zelf hebt?
Ik denk dat als ik niet ziek geweest zou zijn, ik net als de meeste Nederlanders nooit had nagedacht over zulke onderwerpen.
Nee?
Ik denk het niet. Ik bedoel, 90% van Nederland is voor de euthanasiewet. Hè. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar als je vraagt wat ze weten van die wet, blijkt het maar heel weinig te zijn. En het is nu helemaal zo dat de meeste mensen pas over hun levenseinde gaan nadenken en over de grote vraagstukken, als ze er zelf voor staan. En anders niet.
Ja, maar is dat de reden waarom je die ziekte niet had willen missen? Is dat een mooie kant ervan?
Ja, dat je over dit soort thema's nadenkt. En dat ik erover kan schrijven, niet te vergeten.
Ja.
En los daarvan, ik ben volgens mijn vrienden en volgens mijn vriendinnen ook, moet ik zeggen. Een heel stuk aardiger geworden en een leuke mens geworden dan ik was. En ik ben bang dat ze gelijk hebben.
Ja, ja. Het lijkt me heel naar. Maar tegelijkertijd is het dus mogelijk om te zeggen van nou, oké, die ziekte heb ik, maar ik leef. Ik leg de nadruk op wat ik wel kan. Ja. Dat is een hele positieve levensinstelling die je hebt. En dat is natuurlijk ook benijdenswaardig. Maar tegelijkertijd ben je met die positieve levensinstelling, en daar ben ik zo benieuwd naar. Heb jij in je boek geschreven, en wij hebben het daar ook al eens eerder samen over gehad. En er is ook er zijn ook artikelen in de krant aan je gewijd. Zeg je van, nou, er zit een hele grote kans in dat ik dement word. Want dat zie je bij Parkinson vaak.
Ja.
En daar heb je heel uitgesproken opvattingen over wat er dan met je moet gebeuren. Kan je daar iets meer over vertellen?
Nou, het zit me vooral in wat er zou moeten mogen gebeuren. Want ook ik weet nog niet exact hoe en in welke omstandigheden ik om euthanasie ga vragen als ik nog zieker word, hè. Ik heb in een Parkinson kliniek gezeten waar ik mensen heb gezien die niet dement waren. Maar zo ontzettend ziek, zo opgesloten in zichzelf, zo tot niets meer in staat. Dat ik dacht, als ik zo ver kom, dan hoef ik niet eens meer dement te worden. Dan is het voor mij afgelopen. Het is ook een tijd geweest dat ik dacht, als ik wel dement word, dan doe ik zoals voor Klaus het oploste. Gewoon op het moment dat je echt niet meer kunt werken, als ik niet meer kan schrijven, als ik niet meer kan lezen, als ik niet meer kan denken. Dan mag het afgelopen zijn.
Ja, misschien goed voordat je verder gaat, om even voor mensen die dat niet precies weten, want je zei al, heel veel mensen weten niet precies hoe het zit met die euthanasiewet. Maar als je dement wordt en je wilt euthanasie, dan moet je het eigenlijk doen als je nog wilsbekwaam bent. Dus als je nog tegen de arts kan zeggen, als die het vraagt van weet u wat ik ga doen, dat die, en wilt u, weet u zeker dat u dat wilt, dat je dan ja kan zeggen. Of nee, maar in elk geval ja, dat je dat kunt aangeven. En als je al veel verder gevorderd in je dementie bent, ook al heb je een wilsverklaring geschreven, dan nog kan de arts, en die zal ook heel vaak zeggen van ik voer die euthanasie niet uit, want de patiënt kan niet meer zelf aangeven dat hij of zij dat nog wil.
Nee, dat klopt.
Ja.
Ik heb de sterke indruk dat het moment waarop mensen naar het verpleeghuis gaan, het moment is waarop je kansen verkeken zijn. Of je nou wel of geen wilsverklaring hebt, in een verpleeghuis gebeurt het bijna nooit. Het zijn de huisartsen die meestal euthanasie toepassen bij mensen met Alzheimer.
En die vaak de patiënten ook al lang kennen.
En die ook
en
precies,
daarom dat ja, ook kunnen doen.
Ja, en in een verpleeghuis heb je een nieuwe arts met nieuwe verantwoordelijkheden. Met een dossier wat heel vaak niet wordt overgedragen. Ja. En daar gaat het dus mis.
Ja. En ben je daar bang voor dat je in die situatie terechtkomt dan?
Ja, tuurlijk wel. Ja. Als ik mensen zie die dement zijn. En ik ken er een aantal. Dat is niet iets wat je moet willen, volgens mij. En dan weet ik ook wel dat er heel veel mensen in verpleegrichtingen zitten die dement zijn en nog best gelukkig zijn. Die althans niet de indruk wekken dat ze dood willen. Maar stel jezelf de vraag of je dat risico wil lopen.
Ja, en wat is jouw antwoord als je daarover nadenkt?
Nou, met wat slagen om de arm, denk ik niet dat ik dat ga willen. Nou, ik weet het niet zeker, want ik weet ook wel dat heel veel mensen die aan die ziekte lijden, aan een of andere vorm van dementie, heel vaak langzaam zeker tot een ander besluit komen. Dat ze zich bedenken of lijken te bedenken.
Ja.
En dat maakt het ethisch natuurlijk zo moeilijk, hè? Want mag je nou als beginnende Alzheimer-patiënt een besluit nemen voor iemand die over 3 of 5 jaar bent. Mag ja, je mag je een besluit nemen over je latere ik? Dat is de grote vraag.
Ja, maar dat is natuurlijk het ingewikkelde waarmee we geconfronteerd worden als het over euthanasie bij dementerende gaat. Dat is vaak de discussie wat jij nu zegt. Ben je nog wel dezelfde persoon? Als je dement bent en dieper dement, Als die er was toen je bijvoorbeeld een wilsverklaring schreef. Hè? Er zijn mensen die een wilsverklaring schrijven van tevoren. En dan precies opschrijven. Maar als ik mijn kinderen niet meer herken. Of als ik geholpen moet worden met alles. En niks meer zelfstandig kan. En niet meer zelfstandig kan eten. Of naar de wc gaan. Of wat dan ook. Dan wil ik dat er euthanasie wordt uitgevoerd. En er zijn mensen die zeggen, nou ja, maar je kan ondanks dat misschien wel heel gelukkig zijn. Want als je diep dement bent, weet je helemaal niet meer van of je dat mens onwaardig vindt of wat dan ook. Dan vind je dat misschien helemaal niet erg. Maar je kan in mijn ogen, kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar ik wil nooit iemand zijn die daar wel akkoord mee is.
Nee, precies. En dan ga je nog akkoord met een gelukkig levensdement, hè?
Ja.
Maar de kans dat je anders eindigt.
Ja, dat je boze, angstig, schreeuwend patiënt en bang. Ja.
De poep aan de muren.
Ja.
Die is er ook. Ja. En ik denk dat die angst uiteindelijk bij heel veel mensen de doorslag geeft om dat niet te willen.
Nee. Maar nu, als je dan dement wordt, dan moet je dus eigenlijk die euthanasie krijgen. En dat zie je ook bij heel veel gevallen. Als je kijkt naar wat bij de euthanasie, of de gevallen van de euthanasie van het afgelopen jaar ook is aangetekend, dat toch een groot aantal mensen dat moet doen als ze nog wilsbekwaam zijn. En eigenlijk zeg jij dan, dat is te vroeg.
Ja, dat is te vroeg, want waarom verplichten wij als samenleving die mensen nou om er zo vroeg uit te stappen? Voor wie doen we dat nou eigenlijk? Dat doen we niet voor die mensen. Dat doen we voor ons allemaal. Omdat we de samenleving niet meer kunnen leven. Dat we mensen nog doodmaken die het niet meer weten.
En denk je dat ook voor de dokters die euthanasie moeten uitvoeren, die niet meer in gesprek kunnen gaan met een patiënt, Dat het ook niet is dat we het daarom doen?
Wat? Ja, daar zit iets dubbels in. Ik snap de artsen heel goed die het heel erg moeilijk vinden om een demente patiënt euthanasie te verlenen.
Ja.
Die het niet kunnen. Maar het zijn diezelfde artsen die elk jaar 8000 demente patiënten, van wie ze weten dat ze dement zijn, van wie ze weten in heel veel gevallen dat er ooit ook een wilsverklaring was, die mensen helpen ze wel aan een einde, eerder dan ze dan een natuurlijke dood zou zijn geweest. Omdat het dan niet meer, en dan moet ik oppassen wat ik zeg, niet omdat het, maar het valt dan niet meer onder de euthanasiewet.
Wacht even, want je moet even oppassen wat ik zeg, maar wat bedoel je dan precies?
Van de 16.000 mensen die in Nederland doodgaan met euthanasie als onderliggende oorzaak, gaan er in verpleeghuis 8.000 dood, vroeger dan de natuur het gewild heeft. Ze gaan dood omdat een arts besluit ze niet meer te behandelen. Of
palliatieve sedatie.
Of de pijnbestrijding opvoert.
Ja.
Dus de arts die een half jaar eerder zegt tegen zo'n man, ik kan geen euthanasie verlenen, kan wel de pijnbestrijding en opvoeren of iets anders doen, waardoor die man ook doodgaat.
En dat vind je hypocriet?
Nee, dat woord vind ik te zwaar, want ik geloof dat het nog met de beste intenties gebeurt ook. Mm-hmm. Maar ik vind het wel inconsequent. En ja, ik vind het ook onrechtvaardig.
Ja. Maar jij hebt een beeld van hoe je dat zou kunnen oplossen. En dat vind ik best een lastige, maar je moet hem zelf maar even uitleggen.
Ja, het begint allemaal bij bij de gedachte, mijn gedachte, dat we Als mensen een principieel recht hebben om zelf te besluiten over ons levenseinde. Om zelf ons lot in eigen hand te houden.
Ben ik helemaal met je eens, ja.
Als dat zo is, dan vind ik ook dat je dat recht moet kunnen overdragen aan een ander. Als ik kan bepalen wanneer ik, onder welke omstandigheden ik wil sterven, dan zou ik dat recht, dat zelfbeschikkingsrecht moeten kunnen delegeren aan iemand anders. Dus iemand anders moeten vragen, niet opdragen, vragen. In volledige vrijwilligheid om voor mij te zorgen als dat zelf niet meer kan.
Voor je zorgen als je het zelf niet meer kan, dat snap ik.
En dus ook,
maar ook,
en dus ook mijn levenseinde regelen. In het meest bizarre geval de pil in mijn pap doen. De pil waardoor ik zou overlijden. Ik snap dat veel te veel gevraagd is. Hè. Dat heb ik gemerkt de afgelopen maanden. Ja. Ik heb daar allerlei sessies over georganiseerd. Dat is niet te doen. Er is Er zijn zo weinig mensen die zeggen, ja, tuurlijk doe ik dat voor je. Mijn eigen echtgenoot zegt, sorry Henk, maar dat kan ik niet.
Ja, je vraagt ook ongelooflijk veel van iemand, hè?
Ja.
Zou jij dat zelf kunnen? Voor iemand anders? Stel dat je daar nu die vraag kreeg.
Ik kan me de situatie heel goed voorstellen dat het kan.
Ja?
Ja, al was het maar een beetje als partner van een demente. In die rol zit ik dan. Heel veel van het leven van je zieke partner overneemt. Hè. Je voedt hem, je wast hem. Je zorgt voor hem. Hij neemt geen beslissing meer die hij nog zelf neemt. Dat doe je voor hem. Je maakt afspraak met de tandarts. Ik kan me de situatie voorstellen. Maar ik snap ook wel dat in Nederland niet haalbaar is. Dat we dat niet voor elkaar krijgen.
Ja.
En de gedachte die daarna kwam, is eigenlijk veel simpeler. Als ik nou recht om zelf te bepalen wanneer ik doodga, kan delegeren aan een ander. Aan mijn partner of aan mijn oudste zoon of aan, mm-hmm. aan wie dan ook. En ik kan in een wilsverklaring vastleggen onder welke omstandigheden ik zou willen sterven. Het enige wat een arts dan nodig heeft om dat ook uit te voeren, anders dan wat hij nu doet, namelijk hij doet nu niet, is iemand die tegen hem zegt, dokter, volgens mij is dit het moment.
Ja.
En die situatie kennen we heel goed uit wat ik net even eerder beschreef, de situatie waarin de patiënt wat dichter tegen zijn levenseinde aan zit en de arts de familie wel raadpleegt en zegt, zou dit niet het moment zijn om toch maar die behandeling voor de longontsteking niet meer te doen?
Ja.
Dus wat er dan bij komt is, wat we nu goed geregeld hebben, is de situatie waarin de familie als gevolmachtigde van de patiënt kan zeggen, we behandelen niet meer. Of ja, dokter, laten we nu die pijnbestrijding maar opvoeren in de wetenschap dat hij doodgaat. Dat hebben we goed geregeld. Wat we niet goed geregeld hebben, is dat als de patiënt evident heel beroerd is en zo ziek is als hij nood had willen worden, dat dan zijn familie kan zeggen, dokter, volgens mij is dit.
Nou, heb ik bijvoorbeeld rond mijn wetsvoorstel over voltooid leven, het waardig levenseinde, heb ik heel veel mensen gesproken in het land uit de zorg. En soms zeggen ze tegen mij, jij hebt een veel te rooskleurig beeld van familie en van nabestaanden. Want wij maken in verpleeghuizen mee dat de familie het niet meer aan kan, maar de patiënt nog wel. En dat de familie dan aandringt op euthanasie. Maak je het risico daaromheen niet veel groter als je dit zou mogelijk maken.
Als je naar de samenleving kijkt, is dat waar. De samenleving tolereert dat soort risico's niet. Maar ik heb het niet over een samenleving, ik heb het over één mens. Eén mens met een wilsverklaring die glashelder is. Een partner of een geliefde of kan me niet schelen wat. Die alleen maar het moment wil bepalen. En een arts die in die ideale situatie van meet af aan heeft meegeleefd en dat hele proces heeft meegemaakt. Als die het met z'n drieën doen, een arts, een patiënt en een nabestaande, dan kan het wel.
En ook als de patiënt het niet meer zelf kan aangeven.
Uiteraard, dat is de reden.
Dan.
Juist ja. Dan, dat is de reden waarom de partner het die rol heeft.
Ja. Wat jij zei, ja, mijn vrouw heeft gezegd, pil in de pap, dat moet je niet van mij verwachten. Vind je dat eigenlijk erg?
Voor wie denk ik dan? Voor wie is het erg? Het is voor mij niet zo verschrikkelijk erg, omdat ik iemand anders kan vragen. Het is voor haar heel erg, omdat ze het misschien wel zou willen, maar niet kan. Maar ja, ik zit er een beetje vol van. Gebeurt gewoon altijd als we het hier over hebben.
Ja, dat is ook heel begrijpelijk, ja.
Ja, en het is overigens ook een effect van de Parkinson.
Ja.
Maar het is wel de kern van het probleem, hè. Als je weet wat partners voor van dementerenden al moeten doen, of de kinderen van dementerenden, hoe lang ze moeten zorgen. Het is ontzettend zwaar. En dat realiseer ik me heel goed.
Ja.
Dus ja, ik kan het zelf, ik kan mijn echtgenote absoluut niet kwalijk nemen dat ze zoiets zegt. Dat ze het niet kan. Dat vind ik heel menselijk.
En heel eerlijk.
Ja.
Ze houdt je ook niet iets voor wat niet gaat gebeuren.
Nee, precies.
Ja. Ja. Heb je daar ook al reacties op gekregen eigenlijk? Want je hebt eigenlijk je voorstel van nou de partner, ik noem maar even als voorbeeld de partner, die mag bijvoorbeeld beslissen en die kan een pil in mijn pap doen op het gekozen moment door de partner. Mm-hmm. Daar heb je reacties op gekregen dat viel niet in vruchtbare aarde, dat idee. Nee. En nu heb je het aangepast en krijg je daar ook reacties op eigenlijk?
Ja, heel, heel veel. En die reacties zijn een stuk welwillender of positiever dan mijn eerste voorstel.
Ja.
Misschien een beetje naïef van mij. Ik dacht dat zou kunnen. Ja. Dat mensen daar de redelijkheid van zouden inzien. Maar redelijkheid is niet iets wat zich heel goed verdraagt met ethiek.
Ja.
Ik heb veel reacties van artsen gekregen die heel positief zijn.
Die dit ook herkennen waarschijnlijk, hè? Want nu zie je dat natuurlijk ook wel in gevallen van euthanasie, dat de familie daar ook bij betrokken wordt.
Ja, wat terwijl het eigenlijk niet eens kan. De wet, de euthanasiewet, staat geen rol voor de familie.
Nabestaanden gaan er niet over.
Precies, alleen de arts gaat erover.
Maar kunnen natuurlijk wel, de omgeving kan wel ook aangeven dat zo'n wens van iemand ook heel goed herkend wordt.
Ja, en toch gebeurt het niet, hè?
Nee.
Wat?
Nou ja, het valt niet binnen de criteria voor de
euthanasie. Nee, precies. De arts kan zich niet verschuilen achter wat opoe zei over omoe.
Nee.
Daar komt hij niet meer weg bij een toetsing of bij de rechter.
Ja.
Dus de familie heeft er geen enkele rol in. Terwijl diezelfde familie weer wel een rol heeft zodra die andere situatie aan bod is.
Ja. Als je jij zou eigenlijk willen dat binnen die euthanasiewet die ruimte komt. Dat in die criteria voor wanneer is euthanasie mogelijk in gevallen van de ziekte van Alzheimer of dementie. Dat ook de nabestaanden daar een belangrijke zeggenschap krijgen. Mits dat ook door de patiënt, toen hij nog wilsbekwaam was, is vastgelegd. Want ik neem aan dat de voorwaarde is.
Uiteraard,
of niet?
Uiteraard. Het moet net zo rotsvast liggen in een wilsverklaring als die andere vorm van euthanasie.
Ja. En dan nog staat het de arts natuurlijk vrij om nee te zeggen. Want ze heeft geen plicht om euthanasie uit te voeren.
Nee.
Maar je krijgt er positieve reacties op van de artsen.
Ja, en het is niet nodig dat alle artsen in Nederland dit voorstel omhelzen. Als het maar 100, dan hebben we heel veel problemen de wereld uit.
Ja, en mits we dat kunnen aanpassen in de wet op de euthanasie. Dat is nog nog best een weg, als we dat zouden willen.
Nou, je kunt je nog voorstellen zelfs dat het zonder die wetswijziging mogelijk zou moeten zijn. Want de wet biedt meer ruimte dan de artsen nu nemen.
Dat is waar. De wet biedt de nodige mogelijkheden. En met name de schriftelijke wilsverklaring bij dementie. Dat is alles uitgezocht ook. Die zou echt zwaar moeten mee worden gewogen. Maar het zal toch voor artsen nog altijd lastig zijn als de patiënt niet kan bevestigen dat hij het nog steeds wil.
Zolang
om die euthanasie uit te voeren.
Zolang de arts tot de overtuiging komt, zegt de wet,
ja.
dat de patiënt op dit moment dood wil, dan mag hij euthanasie verlenen.
Ja.
En hoe hij tot de overtuiging komt, staat daar niet in, hè?
Nee, is niet uitgewerkt. Het is natuurlijk ook wat bij het tot stand komen van deze wet met opzet niet gedetailleerd is uitgewerkt. Omdat dat wordt overgelaten aan de relatie tussen de arts en de patiënt.
Ja.
En eigenlijk vinden artsen dat vaak nog wel heel moeilijk om daar uitdrukking aan te geven.
Ja, en dat begrijp ik heel goed. Maar als je realiseert dat het effect daarvan is, van hoe die wet in elkaar gezet is destijds, dat er nu niet meer dan 100 patiënten per jaar op die 16.000 sterven op een manier die ze zelf gewild hebben.
Ja.
Niet meer dan 100 per jaar, dat is bijna niks. Dan voel je toch aan je water aan dat er iets niet goed gaat.
Ja.
Dat we dit zo niet bedoeld hebben.
Nee, dat ben ik met je eens. Ik heb moeite met het zeg maar, uitbesteden van je zelfbeschikkingsrecht. Maar dat heb je wel gemerkt, daar ben ik niet de enige in. Ik denk, zelfbeschikking is ook iets wat je zelf tot uitdrukking brengt. Maar ik vind het wel interessant om te kijken hoe die familie of die nabestaanden een andere rol kunnen krijgen of meer een rol kunnen krijgen. Alleen de vraag is, wie hebben daar dan het recht op om dat te doen? Moet dat familie zijn? Want sommige patiënten willen helemaal niets met hun familie te maken hebben. Wie kan dat zijn? Dat moet je dan natuurlijk ook omschrijven als je dat wil doen.
Pia, wie schade ermee?
Ja.
Wie heeft er nou last van? Wie heeft er nou als mens een probleem mee dat ik mijn levenseinde, het moment dat het moet gebeuren, zou kunnen uitbesteden aan iemand anders?
Dat je er zelf schade onder leidt als degene die dat aan wie je dat hebt gegeven, dat recht. Op een moment besluit waar jij het eigenlijk zelf nog niet gewild had, dat je wel kunt sterven.
Maar ik draag dat toch over in het volle besef dat zoiets kan gebeuren. Dat is toch een risico dat ik zelf neem. Als ik in een auto ga zitten, neem ik een risico. Als ik hier de straat op loop, neem ik een risico. Dat doe ik met mijn volle verstand, daar heb ik het recht op, vinden we allemaal. We zijn autonome wezens. Waarom houdt die autonomie nou ineens op als ik wilsonbekwaam wordt?
Ja, we hebben natuurlijk als Nederlandse wetgever hebben we ook heel, en dat staat in de grondwet, het bescherming van het leven en beschermwaardigheid van het leven. En dus als jij zegt van wat voor risico zou je kunnen lopen, ja, wat je natuurlijk niet wil is dat nabestaanden, omdat het hem beter uitkomt of omdat de erfenis wacht, op een gegeven moment beslissingen nemen, ja, waar je misschien toch zelf een andere beslissing had genomen als je nog wilsbekwaam was geweest. Of zeg je, nou oké, dat doen ze dan maar dat maak ik toch niet meer mee.
Nee, ik geloof in de autonomie van mensen. En in de je kunt niet alle risico's oplossen als overheid, geloof ik. En ik denk zelfs dat we in Nederland wat achterblijven bij de rest van de wereld op dit punt. We hebben het zo dicht getimmerd met die euthanasie. Die euthanasie heeft natuurlijk heel veel opgeleverd en heeft heel veel voordelen gehad. We zijn een heel modern land mee geworden. Maar het hoofdstuk over dementie, wat doen we met die groep? De grootste groep, langzamerhand. Dat hebben we niet geregeld. Omdat we het niet durven. Omdat het ons tegen de borst stuit. Omdat we bang zijn om dement te worden. Omdat er een taboe is.
Ik vind het heel bijzonder dat je zo'n persoonlijk verhaal ook hier wilt vertellen. Je hebt er natuurlijk ook over geschreven. Maar het is ook echt jouw doel om een taboe te doorbreken als het gaat over die euthanasie bij dementie. Dank je wel.
Graag gedaan.
En ik wil iedereen danken die naar deze podcast heeft geluisterd. Over 2 weken is er weer een nieuwe Pia's podcast.